Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Je wilt het beste voor je organisatie en dat is soms best een uitdaging. Met AVAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen, zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat en hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AVAS Software, speciaal voor jouw organisatie.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en goed dat je luistert. Na drie hectische maanden sinds de verkiezingen in de VS is het vandaag eindelijk zover. Over 7 uur, of om precies te zijn over 6:57... wordt Joe Biden geïnaugureerd als 46e president van de Verenigde Staten, met Kamala Harris als zijn vicepresident. En dat betekent dus automatisch dat we vandaag afscheid nemen van Donald Trump. Na 4 jaar is het klaar met de Donald, en ook wij blikken terug op 4 jaar Trump. Doe ik met jou, onze luisteraar. Je kunt reageren op ons breekijzer van vandaag. Trump is dan misschien wel een beetje een rare vogel, maar zo'n slechte president was het helemaal niet. En met mijn panel, bij mij in de studio voor de tweede keer, Pim Verlaan, maker van Jong Beleggen, de podcast. En voor het eerst, Hielke Onnink, voorzitter van het CDEA, de jongerenclub van het CDA. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En komend 30 minuten is ook bij mij Marca Valenta. Zij is docent politicologie en Amerikanist aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen, Marca.
Goedemorgen.
En jij kunt dus reageren op onze breekijzer van vandaag. Trump, het was misschien een rare vogel, maar eigenlijk helemaal niet zo'n slechte president. Bel nu 020-468-4x0. Dan kom je zo meteen bij mij live in de uitzending. 020-468-4x0. Ja, Marca, ik begin bij jou. Reageer eerst maar eens even op het breekijzer. Het was een gek event, maar misschien toch niet zo'n hele slechte president. Dat rijmt ook.
Nee, ik ben het oneens. Dus ik zou zeggen, het was een gekke vent en ook een slechte president.
Waarom?
Redenen daarvoor zijn dat de chaotische, impulsieve manier van regeren was ontregelend. Het was ontregelend op Wall Street, het was sociaal ontregelend. Zijn racistische uitspraken hebben witte milities aangemoedigd. Die zijn nu onderdeel geworden van het sociaal-politieke proces. Zijn grensbeleid was helemaal tegen de mensenrechten in. En wat betreft ook de formele politieke infrastructuur heeft hij nagelaten om duizenden posities te vullen, waardoor onze overheid ook niet goed kon functioneren.
Ja. Dus voor jou is het wel duidelijk. Blij dat hij weg is vanavond.
Dat is echt. Hij heeft een aantal dingen teweeg gebracht. Mm-hmm. Dus en daar kan ik ook iets over zeggen. Ja. Maar wat betreft zijn functioneren echt formeel als president, daar ben ik bijzonder kritisch op.
Ja. We gaan zo meteen wat dieper op die onderwerpen induiken. Onder andere op de economie, wat jij al noemde. Op het opzeggen van allerlei deals en dergelijke. Om zijn omgang met extreem rechts. Daar gaan we zo meteen op inzoomen. Eerst even een rondje in de studio. Daarna ga ik naar Rogier en Ad, die al aan de telefoon hangen. Hielke, Donald Trump, 4 jaar Trump, blij dat hij weggaat?
Ja, ik ga hem niet missen.
Nee,
absoluut niet.
Maar toch wel de spanning van elke dag kan er weer wat anders gebeuren bij die man.
Nou ja, ik ben lid van het CDA en dat is misschien ook wel een beetje omdat je toch wel een beetje van die saaie, degelijke, polderende politiek houdt. Mm-hmm. Dus echt het tegenovergestelde van waar Amerika nu voor staat. Voor polarisatie, voor elke dag weer iets nieuws. Nee, ik ga hem niet missen. En een beetje op die stelling ook. Van is nou Donald Trump een goede president geweest? Hij zou ongetwijfeld ook dingen goed hebben gedaan. Maar ik vind toch een beetje, ja, een stilstaande klok slaat ook 2 maal daags de juiste tijd aan.
Ja, en je zegt, ik vind het de CDA is misschien staat een beetje bekend als een degelijke partij. De Republikeinse partij ook. Daar zitten ook allemaal degelijke, soms best wel saaie mensen in. Nou, Donald Trump heeft die toko wel een beetje opgeschud. Dat kan het CDA misschien ook wel gebruiken.
Nou, een beetje frisheid mag natuurlijk, uh-huh. Maar waar Donald Trump voor staat is volgens mij niet, het is niet fris. Het heeft die Republikeinse partijen, wat je van vroeger kende, een beetje conservatief. Daar kan je wat van vinden. Het is ook niet mijn partij als ik denk in Amerika zou wonen. Maar wel degelijk en behouden en je best doen en ook omkijken naar de ander. Uh-huh. Dat is er gewoon wel echt uit met Donald Trump. Het is niet meer die Republikeinse partij van vroeger.
Ja, dat mis je helemaal. Over die partij gaan we het zo meteen nog hebben. Met onder andere met Marca, ben benieuwd. Pim, ja, kijk, als ik aan jou denk, denk ik dus aan beleggen, sinds we elkaar 2 weken geleden voor het eerst spraken. Nou, dan is natuurlijk Trump een feest geweest voor de beurs.
Nou, het is wel goed gegaan, maar ik wil niet zeggen dat dat door Trump komt. Als je kijkt naar alle presidenten, heeft het over het algemeen heel goed gedaan. Dus het maakt niet uit welke president er op dat moment zit. Ik vind eigenlijk wel, als je als president, je doet niet alles zelf. Je hebt natuurlijk een heel team achter je. Het is natuurlijk hetzelfde in Nederland, dat we Mark Rutte niet moeten beoordelen op alles wat er gebeurt. Hij heeft natuurlijk een heel team achter zich. Dus ik vind, als president heb je ook een voorbeeldfunctie. Je mag ook niet je macht misbruiken. Ik vind eigenlijk dat het een verschrikkelijk slechte president is geweest. En hoe hij zich heeft opgesteld naar de rest van de wereld. En ik vind dat je een voorbeeldfunctie hebt. Je moet je ook fatsoenlijk gedragen. Je bent er voor iedereen. En hij heeft zich heel erg groepen tegen elkaar opgespeeld. Ja. Ik denk dat dat nooit goed is.
Nee, dus dan kijk je niet alleen naar het plaatje op papier, maar gewoon het hele plaatje. En dan zeg je, ja, dat is blij dat hij weggaat ook.
Ja, ik vind dat je gewoon puur als land, kijk hoe je als land ontwikkelt, doe je denk ik niet alleen als president, maar dan heb je een heel team achter je. Hetzelfde als hier in Nederland. Maar je bent wel het gezicht. Dus ik vind dat je ook als gezicht moet gedragen. Ja. En daar moet je ook op beoordeeld worden. En dat vind ik dat hij echt heel slecht heeft gedaan.
Ja. Reageer op ons breekijzer. Trump was misschien een rare vogel, maar helemaal niet zo'n slechte president. Ik heb veel tegenstand, dus bel gerust. 020-468-4x0. Dat heeft Ad Maat gedaan. Goedemorgen, Ad.
Ja, goedemorgen.
Jij zegt, Trump die heeft best wel goede dingen gedaan. Zoals?
Hij heeft voor Amerika goede dingen gedaan. Om evenwicht te creëren met China, tuurlijk wordt dat niet helemaal goed ontvangen. Maar als je zo'n overschot in de handelsbalans en zulke verschillen hebt, dan vind ik dat je daar wel wakker op moet zijn. Dat hij ook meldt. Hij heeft het eigenlijk ook meer als een zakenman. Daar heeft hij sommige dingen ook wel mee vergeten. Maar als zakenman heeft hij dat geleid. Want dat hele verhaal met de NAVO, dat die mensen erop attendeert, ben je lid van de NAVO, ja, dan moet je je bijdrage verhogen. Je kan altijd wel als Amerika het lievertje willen uithangen om te zeggen, nou, wij willen heersen over de wereld. Maar dat moet ook wel te bekostigen zijn. En dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Mm-hmm. En wat van Wall Street, ja, die hebben toch mega stijgingen meegemaakt. Ik denk ook, als corona niet was had plaatsgevonden, dat die herkozen was. Daar ben ik van overtuigd eigenlijk wel.
Ja.
Maar voor de zakenlui heeft hij het heel goed gedaan.
Ja.
En natuurlijk,
en dat dan zijn vorm af en toe gewoon vaak ruw en bot en rotzooierig is, dat telt voor jou dan niet zo heel erg mee in je oordeel over 4 jaar
terug? Dat telt wel mee. Dat telt natuurlijk wel mee. Maar je kan ook wel altijd het liefertje uithangen, zoals we in Nederland doen. Maar dat gaat ten koste toch van het land zelf.
Huh.
En daar heeft die mensen wat wakkerder voor gemaakt van, jongens, vergeten we onszelf niet, want dat doen wij in Nederland namelijk wel.
Ja, jij ziet dus inderdaad echt een zakenman en het land moet ook zo geleid worden, denk jij. Rogier, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Iwan en gasten. Nou, ik ben jaloers op de Amerikanen. Ik zal je dat uitleggen, Iwan. Alles wat er in dat rapport over de kindertoeslagaffaire is bekend geworden, en het debat gisteravond, de onzin die de eeuwige eunuch Rutte staat uit te kramen tijdens zo'n debat, dan denk ik van, mijn god, en we gaan het 11e jaar in met die achterlijke autisten.
Ja, maar het gaat nu over.
Amerikanen die kunnen na 4 jaar zeggen van, klaar is Kees. Ik ben echt jaloers op ze.
Ja. Nou ja, wij kunnen
het is
ook
het is een Trump van de lage landen.
Ja, maar goed, wij kunnen ook zeggen dat we met Rutte klaar zijn. Hè? Dat moeten we dan op 17 maart gaan doen. Toch even, ik hoor heel veel onderwerpen waar ik eigenlijk allemaal over zou willen praten. Dat gaan we allemaal niet redden. Laten we het toch maar even hebben over de zakenman Trump. VS moet toch een beetje geleid worden als een bedrijf. Ik zie bijvoorbeeld ook opmerkingen over de staatsschuld voorbij komen op WhatsApp. Die zijn het ook best wel verhoogd. Dat gaat het volk voelen natuurlijk, Trump niet meer. Hoe kijk jij naar de kwestie van leiden als een zakenman of leiden als een, hey, als je Joe Biden hoort, dan hoor je een bevlogen man en iemand die principieel is en dergelijke. Ja, Trump was dat niet.
Nee, en kijk, dat idee van Trump als zakenman, dat is iets wat binnen de Verenigde Staten in ieder geval mensen eigenlijk heel erg hebben opgestoken aan de hand van zijn programma, The Apprentice. Mm-hmm. Maar dat beeld wat daardoor gecreëerd wordt, dat is eigenlijk heel anders dan de waarheid die daarachter ligt. Dus het is een zakenman die het ene faillissement na het andere heeft gehad in zijn leven, die met het geld van anderen eigenlijk aan de slag ging. En op het moment dat het misging, liet hij ze voor de kosten opdraaien. Dat gebeurt nu eigenlijk ook met de Verenigde Staten. Verlagen van de belastingen zorgt ervoor eigenlijk dat wij een enorme tekort hebben. In de begroting. Dat is precies wat net gezegd werd. Ja. Dat de staatsschuld eigenlijk enorm vergroot is. Ja. Dus hij laat eigenlijk de burgers van de Verenigde Staten opdraaien voor de kosten van dat beleid van hem. De houding die hij gehad heeft richting Europa heeft ervoor gezorgd dat Europa eigenlijk nu een handelsverdrag met China heeft getekend. Of ja, dat moet nog geratificeerd worden, maar het staat op het punt. En dat is een handelsverdrag eigenlijk wat ten nadele is van de Verenigde Staten en eigenlijk ook voor hun economische invloeden en macht. Mm-hmm. En de tarieven die hij opgelegd heeft in zijn conflict met China. De kosten daarvoor, die zijn eigenlijk voor de burgers en voor de bedrijven van de Verenigde Staten. En die hebben eigenlijk tot nu toe helemaal geen profijt en ook helemaal geen banen geleverd. Nee. Dus aan de ene kant, hij etaleert zich heel graag als succesvolle zakenman. Maar als je echt kijkt naar het beleid en de effecten daarvan, is het het tegenovergestelde daarvan.
Ja. En Trump zegt dan, de Chinezen betalen ervoor, maar dat is gewoon niet zo, hè? In het geval van de... Nee. Precies. Nee.
Net zo min als dat de Mexicanen van de muur betalen.
Ja, voor zover die er is. Hielke, even over het politieke aspect. Ik hoorde net een van de bellers, of het was Ad of Rogier, zeggen de NAVO. Dat zijn natuurlijk best punten waar Trump een punt heeft. De Verenigde Staten financieren dat voor een groot deel. Allerlei landen zoals Nederland hebben heel lang niet genoeg betaald. Hij heeft vannacht ook een soort toespraakje gehouden, 20 minuten lang een afscheidstoespraakje. Daarin zegt hij dat al die landen nu honderden miljarden meer betalen. Dat zou dan misschien wel een soort van succesje kunnen zijn.
Zeker. Kijk, een van die dingen van 4 jaar Trump is zijn programma geweest van iedereen in de wereld profiteert van de Verenigde Staten. China heeft een handelsoverschot, hè. Europa leunt op onze defensie. En daarvan heeft hij gezegd, nou, dat moeten we aanpakken. Heeft hij deels gedaan, bijvoorbeeld met de NAVO. Denk ik dat hij succesvol is geweest in de zin dat in Europa steeds meer landen zeggen, wij moeten ook naar die 2%-norm toe. We moeten zelf onze eigen broek ophouden. Aan de andere kant, ja, ik denk als Europa met Trump, en stel je zou nog 4 jaar Trump krijgen, dat je ook niet meer volledig op de Verenigde Staten zou willen vertrouwen. Dus of nou Trump komt met jullie moeten naar 2%. Ik denk met hoe de Verenigde Staten zich heeft ontwikkeld onder Donald Trump, dat je dat autonoom eigenlijk zelf ook al zou willen naar die 2% nog.
Ja, maar ja, was dat gebeurd zonder Trump? Nee.
Nee, ik denk met inderdaad nog 4 jaar een Obama, dat niet was gebeurd.
Nee. En misschien met Biden dat het ook een beetje gaat stokken. Maar goed, dat moeten we gaan zien de komende jaren. Pim, even, hoe kijk jij naar het beeld van zakenman Trump?
Nou, ik denk dat daar niks mis mee is dat je in een land wat meer zakelijk runt. Het gaat ook over heel veel geld. Maar het is wel een beetje de manier waarop je kan ook op heel veel verschillende manieren zaken doen. Ja. Je kan nog steeds een succesvolle ondernemer zijn door wel gewoon heel netjes om te gaan met iedereen om je heen en heel fatsoenlijk. Dus dat wil niet zeggen dat als we zeggen zakenman dat je nou keihard moet zijn en dat je iedereen tegen elkaar op moet spelen. Dus ik vind dat niet verkeerd als je het bedrijf meer runt als op een zakelijke manier, maar de manier waarop vind ik heel erg belangrijk. En hij heeft wel goede punten, wat de beller net ook al zei, over China. En je kan ook, net als de NAVO, je kan wel heel veel dingen benoemen, maar het gaat ook een beetje de manier waarop. En ik denk, blijft toch een voorbeeld. Ik blijf er toch bij dat ik de manier waarop eigenlijk onacceptabel vind voor iemand die zoveel macht heeft en zo'n voorbeeld is voor iedereen in de wereld.
Ja. En om daarop door te gaan, zijn zaken doen is vooral korte termijn, hè, op zoek naar die verdragen, waar stokt het nou? Maar als je kijkt naar de lange termijn, naar de economie, waarom het misgaat in de Verenigde Staten, is omdat hun economie op heel veel plekken toch wel verouderd is. Kijk, dat je een handelsoverschot, een verschil hebt met verschillende landen, is waarschijnlijk omdat de producten uit dat andere land gewilder zijn of beter. Dus wil je de lange termijn verbetering, dan zou je toch echt moeten innoveren. En als je dan kijkt naar hoe de infrastructuur bijvoorbeeld voorstaat in de Verenigde Staten, waar ze echt 1,5 biljoen nodig hebben om dat te verbeteren. Maar ook op heel veel andere vlakken. Daar zit de oplossing voor die Amerikaanse economie. economie. Ja. En niet zozeer in die handelsverdragen.
Dat ging Trump toch ook doen, infrastructuur? Er was een hele infrastructure days dat hij bedacht en zo. Maar daar heb ik eigenlijk nooit meer iets van gehoord.
Klopt, dat was een belangrijk project van hem. En daarvan zie je nu ook dat is hem niet gelukt. Er was 1,5 biljoen voor nodig. Maar ja. Is maar 21 miljard voor vrijgemaakt.
Ja, dat is niet zoveel.
Maar daarvan zie je dus ook dat Joe Biden dat ook echt wel een prioriteit van hem is. Om dat proberen nu wel te lukken. Heeft daar bijvoorbeeld Pete Buttigieg, andere grote kandidaat in die voorelectie bij de Democraten daar nu ook op aangesteld.
Ja, als minister geloof ik, hè? Transportation. Rondje bellers nog. Jeff Keizers, goedemorgen.
Hi, goedemiddag.
Morgen.
Ik vind ook Trump een rare snuiter, maar wel een goede president. In ieder geval wat hij heeft bereikt. En ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, Amerika is in chaos. En kijk eens wat de wappies er allemaal rondlopen. Maar ik denk eerder dat Trump Amerika zijn ugly face heeft laten zien. En dat wat wij nu zien in Amerika, dat was er natuurlijk altijd al. In ieder geval hele lange tijd. En met dank aan Trump zien we nu hoe het er daar werkelijk aan toe gaat. En ik vind het eigenlijk best wel belangrijk.
Ja, Marka, wat vind jij ervan? Trump heeft inderdaad laten zien wat eigenlijk al langer speelt in Amerika. En dat is niet Trumps schuld, maar dat is de schuld van Amerika. Maar Trump laat dat zien.
Ja, ik denk dat voor een gedeelte zeg maar, denk ik dat het klopt. Dus hij houdt eigenlijk een spiegel op dat mensen zien wat voor eigenlijk gewelddadig racisme er is. En dat er die witte milities, die zijn eigenlijk van voordat Trump er was, die zijn eigenlijk heel erg opgekomen toen Obama president was. Dus een aantal van die zaken die spelen eigenlijk al heel lang en die kan je terugleiden naar de 19e en 18e eeuw. Maar aan de andere kant is het zo dat Trump een aantal aspecten daarvan eigenlijk heeft aangemoedigd en heel erg heeft versterkt. En dat gaat in tegen zeg maar, de richting waar de Verenigde Staten naartoe wilde gaan vanaf de jaren 60. Dat het eigenlijk een samenleving is waar je veel meer gelijke rechten hebt voor zwart en wit. Waar de rechten ook van homoseksuelen beter beschermd zijn. Dus bijvoorbeeld Donald Trump die heeft veel conservatieve rechters aangesteld. Die conservatieve rechters zijn tegen gelijke rechten voor homoseksuelen. Dat is heel erg in de lijn van zijn conservatieve christelijke achterban. Dus hij heeft een aantal dingen eigenlijk laten zien. Maar andere zaken heeft hij eigenlijk versterkt of mogelijk gemaakt. Zoals het geweld wat we in Washington D.C. hebben gezien. Die zonder hem niet mogelijk waren.
Ja, en zou je dan zeggen dat onder Trump de VS een aantal jaar bijvoorbeeld terug in de tijd gegooid is of zo? Zie je dat echt zo?
Nee, ik zie het niet als terug in de tijd. Maar meer van dat de Verenigde Staten staan voor eigenlijk een heel ingewikkelde keuze. Maar dat is niet alleen maar de Verenigde Staten, maar ook bijvoorbeeld Nederland en allerlei landen in Europa. En dat is de vraag van hoe gaan we naar voren? En hoe zullen we omgaan met onze diversiteit? Verschillende vraagstukken. Dus aan de ene kant zeg maar, zullen we een divers land zijn wat trots is op zijn diversiteit? Of moet één cultuur en één ras eigenlijk dominant blijven? Dat is één vraagstuk. Tweede vraagstuk is hoe zullen we omgaan met de opkomst van China als een wereldmacht? Zijn we nog niet uit wat we daaraan gaan doen? En hoe zullen de verhoudingen tussen de Verenigde Staten en Europa zich ontwikkelen? Trump heeft daarin een vertrouwensbreuk gecreëerd. En de vraag is of dat hersteld kan worden.
We gaan toch nog even naar hem luisteren, want ja, hij mag natuurlijk niet ontbreken.
We passed the largest package of tax cuts and reforms in American history. We slashed more job-killing regulations than any administration had ever done before. We fixed our broken trade deals, withdrew from the horrible Trans-Pacific Partnership and the impossible Paris Climate Accord. Renegotiated the one-sided South Korea deal, and we replaced NAFTA with the groundbreaking USMCA, that's Mexico and Canada, a deal that's worked out very, very well. Also, and very importantly, we imposed historic and monumental tariffs on China, made a great new deal with China.
Ja, Trump is zelf heel erg blij met Trump, maar Guus denkt er anders over. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ben ik in beeld?
Zeker. Nou, ja, audio, ja.
Even,
even terzijde de uitspraken over Rutte van een voorgaande spreker, die deel ik in het geheel niet. Even terzijde, okay. Het gaat over Trump.
Ja.
Ja, in het begin dacht ik, hey, eindelijk iemand die de boel eens even opschudt, een zakenman. Maar gaandeweg kreeg ik steeds meer twijfels over die Trump. Ik vind het eigenlijk een volledige narcist. Hij lijkt schizofreen. Hij heeft alleen maar gelijk al het gedoe over die gestolen verkiezingen. Het is natuurlijk volledig misplaatst, geen enkel bewijs voor. En dingen zijn al genoemd. Reactie naar de NAVO, dat de NAVO is wat meer goed betalen, moet betalen, heeft hij gelijk in. Denk ik ook wel. Zijn reactie tegenover China is misschien niet verkeerd geweest. Maar ik denk dat het nu een heel gevaarlijk man is. Wat je hoort is dat hij schijnbaar privé voor enorme schulden staat. Een heleboel firma's die willen niet meer met hem werken. De stad New York heeft al zijn contracten met hem opgezegd. Het zou wel eens kunnen dat hij gechanteerd wordt. Hij kent een heleboel secrets van Amerika, defensiegeheimen enzovoort. Het is niet te hopen dat hij gechanteerd wordt door China of wie dan ook, en dat hij daar de geheimen van Amerika gaat verkopen.
Ja, vindt hem echt gevaarlijk.
Ik vind hem gevaarlijk, ja. En de manier waarop hij ook tekeer gaat en ook dus de aanval, zeg maar, op het kapitool wat hij dus heeft bewerkstelligd. Ik krijg het gevoel dat hij Mein Kampf heeft gelezen. Hij heeft een beetje trekjes uit die richting, is mijn mening. Ik vind hem echt een gevaarlijk man, en ook nu hij geen president meer is.
Dankjewel. Guus voor het bellen. Hielke, het klimaatakkoord van Parijs, daar is hij dus uitgestapt een tijd geleden. Joe Biden gaat er weer instappen, ergens in de komende dagen al. Een paar jaar vertraging zou je misschien kunnen denken. Is dat een groot probleem? Kan je herstellen, toch?
Heel goed dat hij er weer is ingestapt. Want zonder de Verenigde Staten en China gaan we die klimaatdoelen nooit halen. Dus je hebt de Verenigde Staten echt nodig. Maar het is eigenlijk trouwens niet dat de energietransitie in de Verenigde Staten stil heeft gestaan onder Donald Trump. Het is wel trager gegaan dan bijvoorbeeld hier in Nederland. Maar daar zijn heel veel staten zijn gelukkig wel gewoon doorgegaan. Californië bijvoorbeeld heeft ontzettend veel gedaan in die energietransitie en duurzaamheid. Dus ik denk dat de Verenigde Staten nog wel weer bij kan komen, gelukkig.
Okay. Ben je ook positief over Pim?
Het is natuurlijk goed dat hij er weer bij is. Ik denk alleen maar positief. Jammer dat we er even uit zijn gestapt. Maar ik denk dat over het algemeen heb ik wel het gevoel dat wel de hele maatschappij en ook de bedrijven wel doorhebben dat we die transitie moeten doen. En dat het dus niet maar alleen gaat leunen op de overheid.
Ja. Jeroen, die heeft nog een constructieve suggestie voor de toekomst. Goedemorgen.
Hoi Iwan, goedemorgen. Hey, super trots op jullie. Ik vind het een heel mooi onderwerp. Ik wil eigenlijk maar één ding. Dat is, Amerika is een prachtig land. En ik wil gewoon dat de Democraten en de Republikeinen, of de Republikeinen en de Democraten, gewoon samenwerken. Ja. That's all.
Ja. Marta, dat gaat nooit gebeuren, denk ik, hè? Marca?
Oh, nou, ja, ik denk niet binnenkort. Maar wat je ziet is dat de Republikeinen heel erg geschrokken zijn van wat er gebeurde in de Capitol. En dat ze ook geschrokken zijn eigenlijk van de reactie van Donald Trump op de verkiezingen. Dus ik zag net vanochtend voorbij komen dat bijvoorbeeld 20% van de Republikeinen ondersteunt de impeachment of Donald Trump en de rechtszaak die opkomt nu in de Senaat. Dus wat je ziet, we hebben op dit moment kansen om wat bruggen te bouwen. Maar aan de andere kant is het Trumpisme nog lang niet dood. En je hebt intussen als reactie daarop ook aan de linkerflank dat linkse veel sterker is geworden, veel feller en veel meer zelfvertrouwd.
Ja.
Dus we hebben wat mogelijkheden, maar het oplossen, dat gaat nog even duren.
Ja. Nou, we hebben eigenlijk veel te kort voor dit onderwerp. Ik zou hier nog anderhalf uur over kunnen praten. Ik ga toch nog twee vragen stellen. Die impeachment, Hielke, heb jij nou het idee dat het hem kwaad gedaan heeft? Die twee keer impeachment?
Na de eerste keer mocht hij door.
Ja.
En deze tweede keer...
Nu mag hij niet meer door, maar dat heeft ergens anders mee te maken.
Het maakt niet meer zoveel uit, volgens mij. Maar ik denk voor het normeren dat het wel heel belangrijk is dat die impeachment alsnog wordt gedaan.
Ja, en ook dat ze dus doorzetten tot de Senaat en daar ook het hele proces doorlopen.
Zeker. Je hebt in de VS en in Europa iets van een rechtsstaat, en dat moet je hoog houden. En ik denk dus heel belangrijk is dat je op dit soort momenten ook echt gaat normeren en dus ook gewoon een symbool impeachment dan maar doet.
Ja. Over 6,5 uur...
Mag ik even toevoegen?
Ja, hoor.
Want het heeft ook consequenties voor zijn politieke loopbaan. Mm-hmm. Dus een van de straffen van dat, van dat proces in het Senaat zou kunnen zijn dat hij in de toekomst geen enkele politieke ambt mag bekleden.
Ja.
Dan moeten dat is helemaal niet symboliek.
Ja, dan moeten ze hem eerst veroordelen en dan alsnog daarover stemmen nog een keer, geloof ik, hè?
Ja, dus, maar dat is, het belangrijke is dat het gaat om heel materiële, wezenlijke zaken. Niet alleen maar de symboliek. Ook al is de symboliek ook belangrijk.
Dankjewel voor het meepraten. Marca Valenta, docent politicologie en Amerikanist aan de Universiteit Utrecht. Laatste vraag vandaag is voor Pim. Om 6 uur dan is dus Joe Biden de president. Trump is daar niet bij. Slechte verliezer?
Ja, nee, absoluut. Ik denk dat het niet een... dit is niet netjes van een president. Maar dit past toch wel in de lijn hoe wij Trump kennen.
Ja.
Ik denk dat we afscheid nemen van een extra partij. Ik denk dat er 3 partijen in Amerika... Dus Republikeinen, Democraten en partij Trump. BV Trump. Ja. En daar nemen we nu afscheid van. Ik denk dat het hartstikke goed is.
Ja. Nou, ik ben benieuwd of wat hij gaat doen. Of die, hebben ik las vanochtend dat hij toch weer denkt over het oprichten van een politieke stroming. En hoe dat allemaal gaat lopen, gaan we allemaal zien de komende jaren. Althans, de komende 4 jaar. Eerst Joe Biden. En hoe gaat hij op de achtergrond... meegegeren misschien wel. We gaan het allemaal zien. Zometeen na de nieuwsupdate van 11:30... dan praat ik verder met Pim en Hielke over de avondklok. Hij komt er nu echt aan. De wenselijkheid van een vaccinatiepaspoort. Nasleep van de toeslagenaffaire. Dat soort onderwerpen. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug. Ik praat met Pim Verlaan, maker van Jong Beleggen de podcast... en met Hielke Onnink, voorzitter van het CDJA. Zometeen gaan we het hebben over het nieuws van vandaag. Maar eerst doen we altijd een rondje met wat jullie opgevallen is... in het nieuws van vandaag. En Pim, je had een soort bruggetje van Trump... naar iets wat ook wel heel erg met Trump te maken heeft.
Ja, het is een documentaire op de VPRO. De Wereld van de Chinezen, van Ruben Terlouw. Ik heb het van het weekend een aantal afleveringen ingehaald. En het ligt ook wel een beetje in lijn waar we het net over hadden met China. Wat voor mij heel erg is dat mijn beeld van China... is heel erg gevormd door de ogen van de westerse wereld. En ook heel erg door de journalisten.
Ja,
en ook heel erg door de Amerikaanse politiek en de Amerikaanse journalisten. En wat ik heel goed vind aan deze documentaire van Ruben Terlouw... hij is dus een Nederlander die Chinees spreekt. Nou, dat denk ik al sowieso uniek. En hij is best wel een... hij is heel positief over China als cultuur en als land. Maar hij geeft eigenlijk een beeld hoe een Chinees nou is... en hoe de Chinese hand reikt over de rest van de wereld. Maar hij doet het op een manier, echt op een documentaire manier... waardoor hij niet echt oordeelt. En ik vind het heel fijn om dit te zien... om een eigen beeld te vormen van hoe Chinezen zijn... hoe zit de cultuur in elkaar, hoe denken ze, hoe handelen ze... waarom doen ze dingen.
Mm-hmm.
Zonder dat ik het altijd meer vanuit de westerse bril krijg. En hij brengt het meer vanuit een misschien neutrale bril. Misschien soms iets meer vanuit de Chinese bril... maar het is wel met een Nederlands perspectief. Ik vind het echt een verrijking voor de Nederlandse tv.
Ja. En hij reist naar allerlei landen, behalve China, in deze serie. Dus hij is in een Afrikaans land en ook in Cambodja, geloof ik.
Ja, hij is heel veel Afrikaanse landen.
Precies.
In zijn vorige serie ging hij eigenlijk door China heen.
Exact.
En nu gaat hij eigenlijk naar alle andere landen waar China ook naartoe gaat. Ja. En dat is natuurlijk vooral in Afrika.
Ja, en dan zien we dus dat China in Afrika hele treininfrastructuren bouwt... met treinen en al de hele bende. Dat ze in Cambodja ongeveer hele steden overnemen... en daar ook van alles en nog wat in het Chinees... dat je bijna denkt, dit is China. Is dat een zorgelijke ontwikkeling, vind jij...
Ja, absoluut. Ik vind dat, zeker. Helemaal als je ook dat stukje kijkt over Cambodja... waar ze gewoon een complete stad overnemen... en eigenlijk de hele stad wordt soort van Chinees. Ook alle borden. En ik denk in Afrika zie je heel vaak dat de leningen die worden gegeven... waar vaak een onderpand is in de vorm van een haven. En volgens mij hebben we dat in Griekenland ook gehad.
Ja,
ja, de leningen gaan natuurlijk nooit terugbetaald worden. Dat weet je nu al. Dus er zit natuurlijk wel een soort van... je ziet wel die hand dat ze langzaam eigenlijk steeds meer... belangrijke plekken in de wereld naar zich toe willen eigenen. Ik denk dat natuurlijk een hele slechte ontwikkeling is... ik denk dat daar Europa en Amerika daar heel erg voor waakt.
Mm-hmm.
Maar het geeft eigenlijk een... Ja,
terecht dus?
Ja, ik denk dat het heel terecht is. Maar het geeft een... ik hou er heel erg van om wat meer objectief... stukje informatie tot me te nemen. En ook op een bepaalde...
Zonder waardeoordelen.
Maar ook op een vorm dat het heel amusementvol is om te consumeren. Dus je kan lekker op de bank liggen en er lekker naar kijken... zonder dat het een heel droog stuk is.
En het is ook gewoon mooi gemaakt. Hij maakt een hele mooie series.
Ja, absoluut. Ja. En het is hij spreekt ook echt vloeiend Chinees. En vloeiend Engels en Nederlands. En dat gaat soort van door elkaar. En elke keer weer als hij Chinees spreekt, dan denk je, hoe kan dat?
Ja, en dat zorgt natuurlijk ook voor dat hij dus goed met die Chinezen kan omgaan. In de zin van kan communiceren. Dan kijk ik toch even naar Hielke. Want Pim zegt, die opkomst van China in de hele wereld. In Afrika, in Europa, andere landen in Azië, Zuid-Amerika. Dat is toch wel zorgelijk. Wat moeten we daaraan doen?
China is eigenlijk gewoon al de machtigste speler ter wereld, denk ik. En het, wat we wel eens vergeten is dat China, die is compleet los van de westerse wereld, heeft zich die cultuur ontwikkeld. Dus dat is ook zo mooi aan die serie. Ze hebben daar totaal een andere waarde en normenpatroon. En dat maakt dat heel erg duidelijk. En daarom vinden wij het ook die spanning als China bijvoorbeeld de rest van de wereld daar zijn handen op legt. Hoe groot het probleem vindt, ik vind dat heel lastig om in te schatten eigenlijk.
Maar vind je het zorgelijk dat China inderdaad belangen in havens neemt, bedrijven? Nou ja, kijk, wat ze doen met inbreken en spionage en zo, dat is natuurlijk per definitie niet goed. Maar dit, ja, het is een vrije markt. En als zij dingen willen kopen hier en die zijn te koop en wij verkopen ze, ja, we nemen het dus kwalijk.
Nou ja, steeds meer landen worden afhankelijk van China. En China staat qua normen en waarden toch wel voor echt iets anders dan wij in Nederland voor staan. Hoe je omgaat met privacy, om maar een voorbeeld te noemen. En dat is wel het neveneffect dan. Dat hun normen en waarden dominant worden in de wereld.
Ja, dus daar moet je onze infrastructuur en onze bedrijven voor beschermen. En zeggen, Chinese overnames, dat doen we niet.
We mogen veel beter letten op China en hoe we daarmee omgaan. Bijvoorbeeld op universiteiten zie je gewoon al dat China bijvoorbeeld mensen naar Europa stuurt, naar de universiteiten. Worden hier slim, doen bijzondere innovaties doen ze op. En vervolgens zie je ze bij de Chinese defensie een half jaar later aan het werk. Dat zijn werkelijk voorbeelden die er zijn. Ja. Die zijn zorgelijk, ja. Zeker.
Ja, dan ga je dus eigenlijk niet echt van je eigen kracht uit. Want je kan ook zeggen, we moeten zelf gewoon veel meer innoveren en zelf veel meer aan de bak. En misschien ietsjes meer Chineser worden in onze mentaliteit, in plaats van dat we ze alleen maar tegenhouden.
Ja, dat is de leercurve van China, hoe zij zich hebben ontwikkeld. En je kijkt net zo lang af, totdat je het even goed kan. En vervolgens doe je het beter. Dat is waar het op hun manier van werken op is gebaseerd. Ja, het is niet fair, want je investeert heel veel in bijvoorbeeld bij een bedrijf als ASML om nieuwe kennis op te doen. En vervolgens jat iemand dat. Ja, ja. Dat mag natuurlijk niet.
Nee, daar gaat het echt grens over. Wat heb jij, Hielke, in het nieuws gezien waarvan je zelf wat je opvallend vond of wat je nieuwswaardig vond?
Gisteren was er een onderzoek van het ISO, een grote studentenorganisatie. En daar kwam naar buiten dat 1 op de 3studenten en jongeren zijn leven momenteel een onvoldoende geeft. Ik ben zelf nog net een half jaar student, bijna klaar. En ik zie dat ook om me heen. Dat mensen echt veel meer jongeren bij de psycholoog lopen of naar de GGZ. En dat is toch wel echt iets, een neveneffect van deze lockdown waar ik me enorm zorgen over maak. En nu ook dan met die avondklok die er aankomt. Ik hoop echt wel dat het kabinet ook oog blijft houden voor alle sociale aspecten die verloren gaan. En ook de gevolgen die je nu ziet. Met eenzaamheid dat echt niet meer een ouderenprobleem is. Ja. Maar vooral speelt onder mijn eigen generatie.
Ja. Nou, over die avondklok gaan we het zo nog even uitgebreid hebben. Welk cijfer zou je je leven zelf nu geven?
Zelf ga ik eigenlijk best wel lekker. Dus ik zou het een 8 geven.
Tim?
Nee, voor mij gaat het hartstikke goed. Ik wil daarna wel aan toevoegen dat ik gisteren bij Jinek heb gezien dat Gommes had gezegd dat als we de vaccinatie tussen 60 en 75 volledig hebben gedaan, dan kan het eigenlijk soort van open, want dan gaan de IC-bedden niet meer vollopen. Daardoor zegt hij volgens mij indirect dat we eigenlijk de volledige lockdown doen voor die generatie. Mm-hmm. Dus de jonge generatie die betaalt de prijs. Ja. Ik vind dat we wel, misschien niet het juiste moment nu, maar we gaan wel een gesprek moeten voeren, vind ik, over dat die generatie gaat betalen voor de schade die de jongeren hebben waar jij het nu over hebt.
Ja, maar dan ga je dus een hele moeilijke discussie inderdaad. Dat je gaat met mensen hun gezondheid, nu met ouderen hun gezondheid betalen, zodat jongeren dan meer naar buiten kunnen.
Nee, ik vind dat jongeren nu gewoon solidair moeten zijn. Mm-hmm. Maar als het eenmaal over is, dan vind ik wel dat die generatie daar een prijs voor moet betalen. Voor de generatie die dat nu heeft opgeofferd.
Wat voor prijs denk je aan dan?
Er zijn heel veel. Ik weet niet zozeer hoe we dat precies moeten aanpakken. Maar ik denk dat zo'n stukje bijvoorbeeld studieschulden en zo, daar kunnen we wel wat mee. Ik vind in ieder geval dat een herverdelingsvraag, dat die zeker moet gaan gebeuren. En dat die ook niet meer dan terecht is.
Ja. Hielke, wat is jouw indruk? Wat zorgt er nou voor dat die studenten hun leven, 1 op de 3 studenten hun leven onvoldoende geven? Ja, dat is dan dus stress en dat soort zaken. En wat is daarop van invloed?
Het is vooral eenzaamheid. Kijk, wij zitten nu in een studio hier, dus zien nog mensen. Maar als je student bent, je mag niet al heel lang niet meer naar de universiteit en school. Je mag geen mensen zien. Je bent als hoe jonger je bent, hoe meer sociale contacten je hebt. Dus hoe meer. Dus ook logisch dat voor hun het meest in hun leven nu verandert, als het ware. Dus je ziet gewoon veel meer mensen, je ontwikkeling staat stil. Dus ik denk, daar komt het gewoon vandaan.
Ja, het zal er ook niet echt beter op worden de komende tijd waarschijnlijk.
Nee, zeker ook niet met een avondklok. Dus Ik vind die heel spannend. Ik voel me ook altijd bezwaard om dan tegen wetenschappers in te gaan. Die zeggen dat het werkt. Dus ik wil daar ook niet echt een uitspraak over doen.
Maar toch vraag hij
maar, zo. Maar voor de lange termijn denk ik dat het echt nodig is dat we dus weer perspectief voor de jongeren geven. En weten ook wanneer we klaar zijn met die lockdown. Dat zou heel fijn zijn.
We gaan een rondje socials doen, even kijken wat nu trending is. Daar is die weer, de hashtag avondklok, die over 1 uur en 20 minuutjes waarschijnlijk wordt aangekondigd. De hashtag Groningen is trending. Dat komt doordat Mark Rutte gisteren tijdens het debat in de Tweede Kamer zei dat het Groningen-dossier, dat hij dat als een hoofdpijn-dossier ziet. En ook de toeslagenaffaire, nog steeds trending. Naar aanleiding van ook weer Rutte, die zei dat hij zich direct verantwoordelijk voelt voor wat daar gebeurd is. Dat zei hij ook gisteren in dat debat. Maar ja, hem wegsturen kon de Kamer niet meer. Want hij is al weg, dus dat is makkelijk in ieder geval. Ook opvallend, trending in het lijstje. De Partij voor de Dieren bijvoorbeeld. Thuisonderwijs is trending. Het lijkt er niet op dat de scholen binnenkort hun deuren weer zullen openen. Dan ga ik je toch vragen over die avondklok, Hielke. Je zegt, ik wil daar niet echt iets over zeggen. Zeg er toch eens iets over?
Als we die invoeren, dan denk ik dat je tegelijkertijd echt ook antwoorden moet bieden op al die mentale en sociale problemen die je nu ziet. Ik weet ook niet wat de oplossing is, maar je kan dat niet gewoon nu meer accepteren. Ik denk dat te groot aan het worden is.
Ja. We gaan het zo meteen eens horen in die persconferentie, die natuurlijk ook hier op BNR Live te volgen is. Er wordt nu gedacht aan een begintijd van 8:30 s'avonds en een eindtijd van 5:30 s'ochtends. Kan ik nog net naar werk toe, heel fijn. En de verwachting is dat die maatregel dan vrijdag ingaat. Gisteravond zat Diederik Gommers bij Jinek. Ernst Kuipers zat bij Op1. En daar gebeurde wel iets opvallends. Want Gommers, die dus voorzitter is van de IC-artsen... of een beetje de baas van de IC-artsen... die zei bij Jinek dat hij een avondklok niet ziet zitten.
Als we nu alles loslaten van 10 februari, loopt het uit de hand. Mm-hmm. Maar als we de huidige maatregelen doorzetten... dan is de derde golf net zo groot als de tweede golf... Dat is nog steeds immens. Hè. We hadden 700 patiënten liggen met COVID. Maar dat kunnen we aan. Ja, dan vind ik zo'n rigoureuze maatregel... die ook heel veel invloed heeft op de jeugd... Ja, dan vind ik wel dat we daar met elkaar heel goed moeten over nadenken... voordat we dan zo'n besluit nemen.
En Kuipers, die dus weer voorzitter is van het Landelijk Netwerk Acute Zorg... die was de gast bij Op1 en die reageerde weer op Gommers. En Kuipers is dus weer wel voorstander van die avondklok.
En vrijdag was hij hier nog en toen zei hij... er komt een derde golf aan.
Ja,
moet dat nu
is, die overtuiging is geslonken.
Okay. Nou, ik weet niet of ik geslonken. Ik heb Diederik en ik hebben vandaag nog het overleg gehad. En deze getallen en deze curve, we hebben het gewoon samen doorgesproken. En dus de volle ondersteuning ook van zijn kant.
Oké, okay, maar dan zegt hij zelf niet welke, anders.
Ja, dus ik denk niet dat hij het enige twijfel heeft over dat die Engelse variant toeneemt en dat het zo hard kan gaan. De vraag kan dan hoogstens gaan over welke set aan maatregelen kies je nou precies en wat is de impact daarvan?
Nou, medici die praten dus niet met één mond. Politici doen het ook niet, want we weten dat er dan een persconferentie komt, dus dan zal er vast ook wel een meerderheid in de Kamer komen. Maar burgemeesters die zijn ook nog niet helemaal overtuigd. Gisteren hebben ze wat van het OMT gezien, maar nou, dat is ook allemaal maar kielen. Pim, ik krijg een beetje het idee dat die avondklok misschien wel de meest omstreden maatregel tot nu toe gaat worden en ook de meest bediscussieerde.
Ja, dat is ook denk ik wel vrij logisch, want we zitten in een soort van crisis en niemand weet precies waar het naartoe gaat.
Maar is dit de zwaarste maatregel tot nu toe, denk je?
Nou, nee, dat denk ik niet. Nee. Nou ja, in ieder geval, ik denk dat het voor heel veel mensen al niet 's avonds bewegen. Ik denk dat de meeste mensen ook 's avonds thuis zijn. Dus ik vraag me af voor hoeveel mensen het echt effect gaat hebben. Ik denk dat er een aantal groepen er heel veel last van gaan hebben. Zoals? Maar die zullen misschien vrijgesteld worden. Ik denk vooral de mensen die moeten werken. Ja. Maar ik denk dat de meeste gewoon de gezinnen of die hier gewoon thuis zijn 's avonds. Ik zie niet zoveel reden dat je nu te scout buiten, dat je 's avonds zo heel veel gaat doen. Ik kan me die avondklok iets meer voorstellen in de weekenden. Maar ik denk dat het juist weer een heel specifieke groep is die hier last van gaat krijgen.
Ja. Hielke, ik hoorde jou net kritisch zijn. Er zijn ook stemmen die opgaan die zeggen, ja, misschien moeten we eerst maar een visiteverbod afkondigen. Of inderdaad die groepsgrootte terugbrengen van dat je mensen thuis mag ontvangen van 2-1. Dat gaat er waarschijnlijk ook wel aankomen. Maar vind jij dat soort dingen eerst verkend moeten worden voordat je zo'n avondklok invoert?
Het lastige voor de politiek momenteel is dat je heel graag controle wil houden. En het wordt van hun actie en daadkracht verwacht. Maar als je kijkt naar wat we al allemaal doen, nog heel weinig kan. Want waar zitten nu de problemen? Bij bezoek thuis, in gezinnen, daar vinden eigenlijk alle besmettingen plaats. Achter de voordeur mag je niet komen. Dus een van de weinige, misschien wel de laatste maatregel die dan de politiek nog heeft, is zo'n avondklok. Want na 8:30 kan je dus niet meer straks waarschijnlijk de straat op. En kan je dus ook elkaar niet meer bezoeken.
Ja. Over de uitzonderingen op die avondklok wil ik zo nog wel even verder praten. Maar eerst even naar Thomas van Zel van BNR Zaken doen. Die presenteert zometeen dus Zaken doen. Met waarschijnlijk ergens die persconferentie van De Jonge. Maar dat gaan we allemaal wel merken. Wie heb je in ieder geval te gast in je uitzending?
Ik heb te gast de voorzitter van LTO Noord, Dirk Bruins. Daar gaat het natuurlijk over de belangenbehartiging van de boeren. En daar valt wel wat te behartigen. Namelijk hun positie in het stikstofdossier. Maar ook hun positie ten opzichte van supermarkten bijvoorbeeld. Krijgen ze wel een eerlijke prijs voor al hun vlees, hun melk en groenten. Dat staat uiteraard op de agenda, net als de impact die een mogelijke avondklok heeft op het boerenland. Want voedsel vinden we toch met z'n allen essentieel. Dus zou daar dan bijvoorbeeld alweer een uitzondering voor gemaakt moeten worden? Nu we het toch over voedsel hebben, het wordt nog dringen en druk in het schap van de vleesvervangers. Meatless Farm komt er ook nog eens bij. In Nederland een nieuw bedrijf dat echt lekkere burgers maakt die niet van vlees zijn gemaakt. Nee, maar echt hoor.
Ja, ja.
Nou goed, in ieder geval wat er dan wel in zit en of het echt zo lekker is, dat hoop ik ook zo meteen te horen. En wij beginnen met Steven Schuithuis, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit. En dan weet jij waarschijnlijk al dat het dan gaat over de mogelijke onderzoeken van het OM richting het ABN AMRO bestuur. Hebben ze daar wel voldoende gedaan om het witwassen tegen te gaan? En zijn daar mogelijk zelfs bestuurders voor aansprakelijk? Ja. Dat en heel veel meer gaat in BNR Zaken doen.
Zal hem hamers achterna. En ik ben wel benieuwd, als je inderdaad een boer bent, dan heb je natuurlijk ook eigen grond. Mag je daar nog wel op met die avondklok? Of mag
dan
je
dan heb je in ieder geval een heel erg ruim terrein om toch nog je rondje te maken. Ja, vind ik een goede vraag.
Nou, we horen het zo meteen vanaf 12 uur. En dus die persconferentie, toch?
Zeker, ja, denk ik wel. Ja, ik heb ze niet aan een touwtje in Den Haag. Maar ik vermoed wel dat het ergens tussen 12 en 2 bekendgemaakt zal worden.
We gaan het merken. Zometeen om 12 uur, Thomas, met Zaken doen.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Oké, dan toch nog maar even over die avondklok. Want er wordt dus ook nagedacht over uitzonderingen. De burgemeesters die hebben inmiddels gezegd, als het dan moet, zo'n avondklok, dan maar met zo weinig mogelijk uitzonderingen. Maar ja, ik heb al gehoord inderdaad, mensen met hondjes die mogen dan wel een hond gaan uitlaten. En ja, er zullen toch mensen die bij voor thuisbezorgd werken, die zullen toch maaltijden moeten rondbrengen. En er zijn ook mensen die zeggen, nou, als je alleen bent, dan zou je misschien best een rondje moeten kunnen hardlopen. Ja, dan is zo'n beetje iedereen een uitzondering binnenkort.
Ja, dat zie je elke keer met wanneer een nieuwe maatregel wordt verkondigd, dat er altijd weer iedereen vooraan staat waarom zij de uitzondering zijn. Dus dan moet je denk ik daar ook maar hard in zijn. En daar echt heel streng in zijn. Maar kijk, als je bijvoorbeeld die avondklok, ik was met de kerst in Brussel een weekje, daar hebben ze ook al een avondklok. En ik moet ook zeggen, ik zie daar dat werkt. Maar daar doen ze het pas om 10 uur.
Ja.
Nou ja, als je om 10 uur nog eten moet bestellen, dan heb je je dag niet goed ingericht, zeg maar, denk ik. Dus misschien als je wat later doet en ook wat later begint, dat je ook minder uitzondering hoeft te maken.
Dus. Ja. Heb jij een hond, Pim?
Ik heb zeker geen hond, nee.
Overweeg je een hond nu?
Nee, dat ook niet. Nee, misschien kan ik eentje lenen. Nee.
Nou, dus er is heel veel drukte bij allerlei leenhondenwebsites. Waarmee een hond kan uitlaten.
Ja, daar kan me iets bij voorstellen. Maar ik vind moet het ook wel een beetje in perspectief houden. Van wat voor effect gaat dit nou echt hebben? Want dan kan je een discussie wat beter voeren. En dan weet je ook van wie dan de slachtoffers mogen zijn en hoeveel. Ja. En dat perspectief mis ik nu heel erg. En ik denk dat iedereen ook wacht naar die persconferentie om dat een beetje te zien. Want ja, we hebben ook nog een economie die moet draaien.
Ja. Laten we het nog even hebben over de toeslagenaffaire. En Mark Rutte, die, als het aan hem ligt, doorgaat als lijsttrekker van de VVD. Daar was gisteren een debat. Dat was best fel, zowel vanuit de oppositie als vanuit de coalitie. Fel op Rutte's rol in die affaire. Luister even mee naar Geert Wilders.
Wij als Kamerleden zijn totaal voorgelogen en beduveld door u en uw mensen. Uw kabinet heeft de Kamer geschoffeerd. U heeft de rechtsstaat opzij gezet. U heeft de democratie verkracht door de Kamer geen goede antwoorden te geven. U zou gewoon beter misschien daarmee kunnen ophouden. Dat wilde u niet en dat wilde u niet horen. Maar dat is wel wat mensen niet snappen. Dat ministers aftreden, dat mensen in de rotzooi zitten en u dadelijk gewoon terugkomt alsof er niks is gebeurd.
Ja, Wilders probeert het natuurlijk al langer om Rutte weg te krijgen. Rutte reageerde daar als volgt op.
Voorzitter, ik sta hier als minister-president. En in die rol controleert u mij scherp. En dat doet u terecht. En dat heeft ook geleid tot de ultieme politieke consequentie, het aftreden van het hele kabinet. Maar voorzitter, zeg ik tegen de Wilders, ik sta hier niet op het partijcongres. En de heer Wilders is ook geen lid van mijn partij. Dus de vraag of ik ook lijsttrekker kan zijn, dat is niet aan het parlement, dat is aan mijn partij. En of dat een goed idee is, dat bepaalt uiteindelijk de kiezer.
Het zou wel leuk zijn als Geert Wilders nu lid zou worden van de VVD. Pim, Rutte aanblijven als lijsttrekker van de VVD, is dat houdbaar, denk je?
Ik denk wel dat dat zou kunnen. Ik heb niet zo goed voor ogen wat dan een alternatief kan zijn. Ik denk dat Rutte op zich nog wel oké in de peilingen ligt.
Zeker.
Waarom niet? Ik denk wel dat hij het zwaar gaat krijgen. Ik denk niet zo makkelijk overwinning wordt als de jaren ervoor.
Ja.
Ik wil misschien ook wel aan toevoegen aan die avondklok. Wat ik ook een beetje het gevoel heb, is dat het gesprek namelijk een beetje verschuift nu erg naar die avondklok. Je ziet het ook in alle talkshows. En ik merk eigenlijk dat dat er weinig focus is in echt de oplossing. En dat is natuurlijk vaccinatie. Mm-hmm. En dit is een beetje pap en nat houden. Dweilen met de kraan open. En ik wil meer discussie hebben. Waarom zijn die vaccinatiegraad nog zo laag? Ja. Als we dat vergelijken met landen om ons heen. En ik merk dat dat een beetje in de achtergrond verdwijnt. En ik vind dat dat eigenlijk de kern is van de discussie. Je moet dat constant in perspectief zetten. Want als je kan heel lang een avondklok houden als we niet snel genoeg vaccineren. De aandacht moet naar vaccineren gaan, want daar komen we eruit.
Je ziet die avondklok als een soort bliksemafleider misschien.
Nou ja, ik wil niet zeggen dat het daardoor dat ze bewust dat doen. Maar ik vind dat we ook een verantwoordelijkheid van de journalisten en ook de talkshows. Die gaan heel erg van het onderwerp naar het onderwerp. Maar ik vind eigenlijk dat je het grotere plaatje van de hele coronacrisis in de gaten moet houden. En dat is echt vaccinatie. En ja. Ik vind dat het daar veel te weinig over gaat.
Ja. Nou staan we in de EU op de ene laatste plaats als het gaat om vaccinatie. Gaat inderdaad, er liggen inmiddels in Nederland tienduizenden of honderdduizenden vaccins klaar. Die zijn nog niet ingespoten. Hielke, moet dit chefzaggen worden en moet Rutte dit misschien maar zelf gaan regelen?
Volgens mij is die hele coronacrisis al de hele tijd chefzagger. Je doet dat samen. Nou ja,
voor de moeilijke dingen schrijft u toch de jongen ervoor.
Volgens mij moet je dit wel als inderdaad premier samen doen met je minister van Volksgezondheid. Maar wat betreft inderdaad vaccineren is gewoon de oplossing. En op zich, we lopen nu wat achter op andere landen in Europa. Maar wel volledig volgens ons eigen schema nu. Dus ja. We weten wel wanneer we klaar zijn. En dat schema, dat is wel even snel klaar als de rest van Europa. Dus we halen gewoon de andere landen echt wel weer bij.
Dan moet je wel heel veel geloof daarin hebben, want het gebeurt nu nog niet. Wanneer gaat het dan gebeuren?
Er wordt echt al heel hard gevaccineerd. Alleen wij zien dat niet, want wij zijn jong. Maar in de
cijfers tonen dat ook niet
in
aan.
De verpleeghuizen, de mensen die het echt nodig hebben, die misschien wel om hun kwetsbaarheid de oorzaak zijn van zo'n lockdown. Ja, daar zijn we nu heel hard aan het vaccineren.
Ja. Maar je verliest denk ik wel een beetje het perspectief van de bevolking als je niet goed uitlegt waarom we zo weinig vaccineren. Als je vergelijkt met Engeland, 5 miljoen, met Israël, waar we over de 4 miljoen heen zitten, waar er 188.000 mensen per dag gevaccineerd worden. In Nederland maar 500. Je verliest een beetje de respect ook van het volk. Ja. En als je praat over een avondklok, als je niet goed kan uitleggen waarom de vaccinatiegraad in Nederland zo laag is.
Ja, je zou meer urgentie willen zien dus. Hè? Gewoon 24/7 gaan prikken, dat soort zaken.
Je speelt echt met vuur. Als je zulke soort belemmeringen gaat opleggen op het volk en je kan niet goed uitleggen waarom alles zo traag gaat vergeleken met de wereld om ons heen. Wij zijn Nederland, wij zijn toch zo goed in dingen organiseren. Je speelt echt met vuur. Ik vind dat echt een verkeerde aanpak op de manier hoe er nu het gecommuniceerd wordt.
Oh,
eens. Het kan nog beter. Veel beter uitgelegd worden, zeker. Bijvoorbeeld,
uitgelegd of moet het beter?
Je wil altijd beter. Dus dat is volgens mij, wordt er nu ook trouwens gekeken van hoe kunnen we het vaccineren nog verder versnellen. Maar ook uitleggen waarom het in andere landen anders gaat. Bijvoorbeeld Engeland is eerder begonnen omdat hun gezondheidsautoriteiten eerder het vaccin goedkeurden. Israël heeft gewoon al veel meer vaccins, omdat ze er ook veel meer voor hebben betaald. En in één keer gelijk veel meer hebben opgekocht. Dus daar zitten bijvoorbeeld ook verschillen. Maar die moet je dus wel uitleggen. En ook kunnen uitleggen waarom onze strategie dan toch een goede strategie is. En als je dat niet blijft doen, inderdaad, ja, dan brokkelt natuurlijk wel het draagvlak af.
Ja, ik zou bijna zeggen, dat moeten de jongen dan maar in de Kamer doen. Maar daar kunnen ze ook niet meer wegsturen. Dus misschien heeft dat ook niet zoveel zin. Eén vraag nog. Hoe zien jullie het zitten dat mensen die een vaccin hebben, dat die misschien wat meer mogen in de toekomst dan mensen die geen vaccin hebben? Zijn we voorstander van zo'n soort twee-sporen-maatschappij waarbij gevaccineerden wel lekker op vakantie naar de kroeg en naar de IKEA mogen en mensen die niet gevaccineerd zijn thuis zitten?
Nou, ik vind dat geen oplossing. Ik vind gewoon sneller vaccineren.
Ja,
ik vind
duidelijk.
Dat je moet zo snel gaan vaccineren dat die periode dat tussen niemand en iedereen zo kort mogelijk is, je hier niet eens over hoeft te praten.
Hielke?
Ja, hypothetische vraag. Want de bereidwilligheid van vaccineren is in Nederland heel hoog. Dus we komen niet in die twee sporenbeleid. Dat er een hele grote groep is dat zich niet wil vaccineren. We kunnen in Nederland naar dat percentage toe dat we met z'n allen veilig zijn, omdat die bereidwilligheid zo hoog is.
Wanneer hoop je dat bereikt te hebben?
Er zijn schema's voor. Hè? Ja, als het goed is, september, oktober helemaal klaar met vaccineren. Dus dan zijn wij ook geweest. Maar je kan al eerder waarschijnlijk dingen weer opengooien. Omdat het risico dat wij corona krijgen natuurlijk iets minder erg is dan wanneer hele kwetsbare oude mensen corona krijgen.
Ja. Dank. Elton John valt over de rand. Daar gaan we het een andere keer over hebben. Tot zover dus BNR Breekt voor vandaag. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kan je ons volgen op de socials. Op @BNR op Twitter. Op @BNR Nieuwsradio op Instagram. En op onze site bnr.nl. Dank aan Pim Verlaan van Jong Beleggen de podcast. Dank aan Hielke Onnink van het CDA. Graag tot een volgende keer. En zometeen over een minuutje of 6 is hier Zaken doen met Thomas van Zijl. Met daarin natuurlijk die persconferentie over die avondklok. Blijf luisteren naar BNR.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.